Goedemorgen, lieve gemeente. Het is goed om in het huis van de Heer te zijn. Amen. Prijs de Heer. Wat is er toch in de afgelopen 50 jaar veel veranderd, vooral in Nederland, over hoe mensen over bepaalde dingen denken, hoe mensen dingen doen. In normen en waarden is er ontzettend veel veranderd. Dat wat vroeger heel normaal gezien werd, is vandaag abnormaal en omgekeerd ook. Even een hele directe vraag. Wat vind jij ervan als jij twee mannen ziet kussen? Op de straat of op televisie. Wat vind jij ervan als jij ziet dat een protestantse kerk of een katholieke kerk opeens een moskee wordt? Wat vind jij ervan als twee mannen een kindje mogen adopteren? Wat vind jij ervan als jij debatten volgt op televisie over voltooid leven? Of als abortus als iets heel vanzelfsprekend wordt gezien? Vanochtend wil ik het even hebben over wat de verantwoordelijkheid is van christenen en de kerk. Wat kunnen wij doen? Wat mogen wij doen? Wat moeten wij doen? En wat moeten wij vinden? Dat is allemaal niet meer zo makkelijk, niet allemaal zo vanzelfsprekend meer. We leven in een wereld die steeds meer seculier wordt, steeds meer werelds wordt, waar onze normen en waarden uit de Bijbel steeds meer vervagen. En dat is best wel moeilijk als een kerk. Het is best wel moeilijk als een gemeente die gelooft in de Bijbel, die gelooft in Jezus Christus. Wat is onze verantwoordelijkheid? Waar gaan wij over? Waarover hebben we wat te zeggen? Ik zag in een televisieprogramma laatst dat er waren een stelletje, een homostelletje, en die was in elkaar geslagen. Verschrikkelijk. Heel triest. En men vroeg zich af hoe dat toch in Nederland kan. Hoe kan dat nog in Nederland dat een homoseksueel stel in elkaar geslagen worden? Wij zijn toch zo tolerant en wij zijn toch liberaal en open-minded. Hoe kan het dat het toch nog gebeurt? En men kwam tot de oplossing om nog meer onderwijs te geven over hoe normaal en hoe dat het meer geaccepteerd moet worden in onze maatschappij. En wat mij betreft gaat het daar juist zo mis. Want je moet twee dingen heel goed uit elkaar halen. Geweld, haat, beledigingen, naar wie dan ook, kan niet, dat mag niet. Vooral ook niet van christenen, dat kan niet. En ook beledigingen, haat, dat moet bestraft worden, dat mag niet. Aan de andere kant kan je een bevolking niet iets opdringen, iets normaal te vinden of iets goeds te vinden. En wat mij betreft gaat het daar mis in Nederland. Ik wil vanochtend een deel mijn mening geven. Ik wil ook vertellen wat in de Bijbel staat. Weet je, de meerderheid van Nederland, de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt ons christenen ook al lang niet meer normaal. Wij zijn ook een minderheid geworden. En waar je kan zeggen over 50, 60 jaar geleden was Nederland grotendeels een christelijk land. Dat is nu niet meer zo. We zijn een minderheid geworden. En Wij geloven ook bepaalde, best wel aparte dingen als je dat aan je buurman zo vertelt. Ik geloof in een onzichtbare God en ik praat met hem. Hij woont in mij. We geloven dat God de aarde gemaakt heeft. We geloven dat God mens geworden is. Jezus Christus. En hij is God, hij is mens geworden en hij liep hier op aarde. We geloven dat hij gestorven is en opgestaan is. En we vertellen anderen heel graag over deze blijde boodschap. We noemen dat evangelie, blijde boodschap. We willen doorvertellen, we forceren het niet op andere mensen. Je mag vrijwillig christen worden, vrijwillig lid worden. En we geven de blijde boodschap door. Maar we respecteren mensen die zeggen, wij hoeven het niet te horen. We respecteren mensen die zeggen, van, ik wil geen deel uitmaken van de kerk. Ik preek uit de Bijbel. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is. En als ik niet, if I don't practice what I preach, als ik niet doe wat de Bijbel zegt, dan ben ik hypocriet. Toch? En volgens mij is dat een beetje ook apart. Dat de wereld aan de ene kant het allerergst vindt als christenen hypocriet zijn. Aan de andere kant, als ik practice what I preach, dan vinden ze mij veroordelend. En dus als ik doe en zeg wat in de Bijbel staat, dan wordt er een vingertje gewezen. Oh, waarom zijn we veroordelend? Alle twee, ik ben niet hypocriet, ik ben ook niet veroordelend. Ik doe wat de Bijbel zegt en dat doen we in liefde. En we moeten ook duidelijk zijn, we forceren ons geloof niet op mensen. Het evangelie is een gave. De verlossing is een cadeau. En wij bieden dat prachtige cadeau aan mensen aan. En zeggen van, jij mag ook een kind van God worden. Jij mag ook binnenkomen. Kom binnen. Word een christen. En word een kind van God. Want Jezus is ook gestorven voor jou. Dus dat bieden we graag aan iedereen aan. Maar je mag het aannemen. Je mag het ook afwijzen. En dat vind ik toch een verschil van de homo-lobby. De homo-beweging ook. Die forceert hun mening, hun beweging, hun waarden op mensen. De overheid, de scholen, de universiteiten, die gaan daarin mee. En dat vind ik heel kwalijk. Weet je wat, ik geloof in human rights, in mensenrechten. Elk mens in Nederland heeft dezelfde rechten. En daarom vind ik überhaupt gay rights overbodig. Dat zou helemaal geen thema in Nederland moeten zijn, omdat elk mens in Nederland, iedereen, of je nou homo, moslim, boeddhist, atheist, transgender bent, je hebt dezelfde rechten. En dat is goed. Dat is goed. Ik ben daar blij voor dat wij allemaal dezelfde rechten hebben in Nederland. Dat is een goede zaak. En gelukkig, ook in Nederland hebben we strenge wetten tegen discriminatie. Dat is ook heel erg goed. Maar in Nederland hebben we ook nog zoiets als recht van vrijheid van mening. We hebben vrije meningsuiting. Ik hoef de Koran niet goed te vinden. Ik mag zeggen dat ik dat een slecht boek vind. Ik mag zeggen dat ik niet voor die religie ben. Dat ik dat slecht vind wat daar gezegd wordt. De opvattingen daarvan. En dat mag je in Nederland doen. Want dat is het recht op vrije meningsuiting. Ik heb niets tegen een moslim. Ik hou van moslims. Ik heb een probleem met de ideologie. Ik heb een probleem met het boek dat ze hebben. Dus ik hoef ook homoseksualiteit niet goed te vinden. En dat is mijn goed recht. Ik hou van echt waar, we houden van alle mensen. Dat moeten we doen. Dus we houden van homoseksuelen, van moslims, van hindoes, van gehandicapten, van gevangenen. Ik ben geen homofoob. Absoluut niet. En dat moeten we ook niet zijn. Ik ben een filantroop. Dat betekent een mensenvriend. Iemand die van mensen houdt. Ik hou van alle mensen, echt waar. En sterker nog, niet alleen ik. Jezus houdt van alle mensen. God houdt van alle mensen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De hele wereld. Alle mensen houdt hij van. God houdt van alle mensen. Maar dan moeten we wel dat vers Johannes 3 vers 16 wel even verder lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Weet je, dus we houden van alle mensen, maar de gave van eeuwig leven is voor hun die geloven in Jezus Christus. Dat is de uitnodiging. En die uitnodiging is voor alle mensen, voor iedereen. Er is geen verschil. Dus wij mogen, net zoals God, van alle mensen houden. Aan iedereen mogen we dit prachtige, prachtige geschenk aanbieden. Dus voor alle duidelijkheid, ik ben 100% tegen homogeweld. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind het ook heel erg hoe in vroeger tijden homoseksuelen behandeld werden. Heel erg, ook in Nederland. Ik ben daar tegen. Ik ben blij dat ze vandaag de dag dezelfde rechten hebben. Echt waar. Maar ik geloof, en dat mag ik nog in Nederland, ik geloof een huwelijk bestaat uit een man en een vrouw. En een ander huwelijk bestaat niet volgens de Bijbel. Dat is het enige huwelijk wat bestaat. En ik mag dat zeggen, ik word niet in de gevangenis gezet. Ik mag dit gewoon zeggen, dit mogen we nog zeggen. Ik vind het heel erg dat ambtenaren die een probleem hebben met hun geweten. En zeggen van, ja, ik wil liever niet een homohuwelijk sluiten. Die worden uit hun ambt gezet. Die worden een weigerambtenaar genoemd. En die worden en dan ben ik zo met Martin Luther eens. Als iets tegen je geweten ingaat, moet je dat niet doen. En ik vind dat zo kwalijk. Dat mensen, dus christenen die weigeren om in het stadhuis een homohuwelijk te sluiten, dat ze uit hun ambt worden gezet. Dat vind ik heel, heel verdrietig waar we terechtgekomen zijn in Nederland. Ik geloof dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. De enige weg naar de Vader is door Jezus Christus. Dus er is geen andere profeet, geen andere religie, geen andere ideologie die naar de Vader wijst, die naar ons, naar Jezus toe brengt. En ik haal mijn normen en waarden uit de Bijbel. Nou, hoe lang mogen we nog in Nederland vrij geloven? Zolang dat mag, mag ik daar vrij over praten. Uit liefde. Uit liefde. En wat ik erg vind in Nederland is dat al vanaf de jongste van de basisschool wereldse normen en waarden op de kinderen gedrukt wordt en probeert het denken te beïnvloeden. Zaken die de Bijbel duidelijk afkeurt, moeten kinderen allemaal goed vinden, allemaal maar goed vinden. Hoe moeten wij daarmee omgaan als kerk? De grote vraag is, wat is onze verantwoordelijkheid als een christen en wat niet? Waar en wanneer moeten we iets van zeggen en wanneer moeten we onze mond houden? En dat wil ik als voorbeeld geven aan een voorbeeld van de tempelreiniging. En dit was een hele lange introductie, maar de preek vandaag is de twee tempels. Alle vier evangelieschrijvers, dus Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, vertellen over de tempelreiniging. Jezus liep de tempel binnen, hij joeg alle handelaren weg. En Jezus deed dat best wel op een hardhandige wijze. Hij deed dat met passie. Alle handelaars die daar stonden, die joeg hij uit de kerk. Uit de tempel. Halleluja, we zijn wakker. Bij het Johannes-evangelie lezen we dat gebeurde aan het begin. En bij Matthäus, Marcus, Lucas lezen we dat het was aan het einde van de bediening van Jezus. Daaruit concluderen we dat er twee tempelreinigingen waren. Ze waren ook net eventjes wat anders. Dus er waren twee keer dat Jezus de tempel reinigde. Eén keer aan het begin, één keer aan het einde. En dus dat vinden we dus in Johannes 2 vers 13. Maar wat ik met jullie wil lezen is Marcus 11 vers 15. Dat is zeg maar in de laatste week, de laatste 10 dagen voor de kruisiging van Jezus. Marcus 11 vers 15, het is ook achter mij op het scherm. Kunnen jullie meelezen? Marcus 11 vers 15. Tot en met 17. Ze kwamen in Jeruzalem, hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een roversschool van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid hem uit de weg te ruimen. Tot zover. Nou, wat is de achtergrond van dit verhaal? Nou, deze gigantische tempel, prachtig, prachtig grote tempel was dit. Super, super mooi was het gebouwd. Je kon het van ver zien als je Josephus leest. Dat is een Joodse geschiedenisschrijver, geen christen. Maar hij schrijft over een gebouw dat een parel was in het Romeinse Rijk. En van ver kon je het zien schitteren. Het was zo bijzonder, het was op een berg gebouwd. Het was ongelooflijk mooi. De pracht en glorie was ontzettend mooi. Nou, deze tempel had verschillende gradaties. Dus niet iedereen mocht overal komen. Je had het allerheiligste, dat was in dat grote gebouw in het midden. Daar, dat gebouw was nog een keer in tweeën gedeeld. Je had het allerheiligste, daar mocht de hoge priester 1 keer per jaar maar binnenkomen. Dan had je het heilige, daar mochten alleen de priesters komen. Dan had je een terrein waar alleen de Joodse mannen mochten komen. Alle Joodse mannen. Dan had je een terrein waar de vrouwen mochten komen. En dan helemaal buiten, Joodse vrouwen, en dan helemaal buiten was het voorhof voor de heidenen. En verder mochten de heidenen niet komen. Dat was de enige plek voor een heiden om te gaan bidden. De voorhof van de heiden. Maar juist daar, op de voorhof, in het voorhof van de heidenen, waren allemaal kraampjes, waren geldwisselaars, waren offerdieren werden verkocht, souveniertjes of zo. Dat zou deze tijd verkocht worden. Maar allemaal, het stond helemaal vol. Dus de heidenen, die ook wouden bidden, die konden nergens bidden, die konden nergens terecht. He, die probeerde te bidden, maar daar werd weer gehandeld. En die maakte een lange reis van Ethiopië misschien. En maakte een hele reis naar om Jeruzalem om ergens een hoekje te vinden om te bidden. En er werd gehandeld. En daarom zegt Jezus ook, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Daar ergerde ze zich Jezus aan. Speciaal een voorhof voor de heidenen. En dan hebben jullie daar op die plek, komen de heiden, die willen tenminste wat van dat licht ervaren. En ze kunnen niet helemaal dichterbij de tempel komen. Ze kunnen nauwelijks wat zien. En zelfs daar wordt er handel gedreven. En daarom reinigde Jezus de tempel. En hij deed dat met passie. Hij zegt, mijn huis is een huis voor alle volken. Dit is een gebedshuis voor alle volken. Nou, hij zei ook, dit is mijn vaders huis. En dit huis is van mijn vader. Deze tempel is mijn verantwoordelijkheid. En daarom reinig ik deze tempel. We gaan door. Nog één keer om dat prachtige, de Burg Antonia daarachter. Waar nog delen van over zijn. Prachtig, indrukwekkend gebouw. Je kan het fundament van die gebouw, je kan er helemaal naar beneden gaan. Een steen van 21 meter of zoiets. Een hoeksteen daarvan kan je vandaag nog zien. Maar dat lees je ook in Josephus, dat de Romeinen dat gebouw helemaal plat gemaakt hebben. Er was nog een andere tempel. Niet het huis van de Vader. Niet de tempel in Jeruzalem. Deze andere tempel stond in het noorden, in Caesarea Philippi. Ik ben daar van de zomer nog geweest met mijn gezin. En daar stond een tempel van de afgod, van de Griekse afgod Pan. Pan, misschien ken je hem van Pan, van de panfluit. En de Pan was zo'n wezen, half mens, half bok of zoiets. En Pan was een verschrikkelijke afgod. Hij bracht angst en verderf. Daar komt ons woord ook vandaag paniek vandaan. Pan, als Pan langskomt, dan was er paniek. En dus het was een verschrikkelijke afgod was dat. In het Oude Testament, in Caesarea Philippi, was Caesarea Philippi ook bekend onder de naam Baal Gad. Zo heette die plaats. En daar werden ook verschrikkelijke offers gebracht, zelfs kinderen werden geofferd daar. En dat is, kunnen de volgende? Oh, ja. Nee, hier zie je de verschillende plaatsen. We kunnen doorgaan. En dat lees ik zo meteen voor. Nog niet. Ik ben er nog niet zo goed in. Ik ben dat met PowerPoint. Dat komt goed, hè. Nou, kan je de volgende doen? Niet de tekst, nog eentje daarna. Oké, hier deze plaats. Je ziet die grote, kloof, hol. En die ging vroeger heel erg diep. Dat is een grot. En die ging heel erg diep. Nou, dit was bij Caesarea Philippi. Jezus noemt deze tempel niet het huis van de Vader, voor alle duidelijkheid. Jezus reinigde de tempel in Galilea. Maar toen stond hij voor deze afschuwelijke tempel. Van Pan, maar deze reinigde hij niet. Dat is toch apart. Hier ging hij niet binnen en sloeg alles op wat joeg de mensen eruit. Waarom hier niet? En dat wil ik lezen in Matteüs 16 vers 13. Matteüs 16 vers 13, en dat heb ik wel hier. Gaan we even lezen met elkaar. 16, 13 tot en met 20. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi, helemaal in het noorden vandaag ook, helemaal in het noorden van Israël, bijna in de hoek van Syrië en Libanon vandaag ook, Caesarea Philippi, kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia, of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van de dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op de aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Nou, we lezen heel duidelijk dat dit gesprek plaatsvond in Caesarea Philippi. En ik geloof dat dat plaatsvond daar waar deze tempel stond, omdat die grot, die werd de poorten van de hel genoemd. Om een paar redenen. De poort van Hades, hè, staat er letterlijk in de Bijbel. Omdat die kloof die ging heel diep. En dat vonden mensen ook heel eng. En daar werden offers, mensenoffers ook gebracht. Dus dat werd door vriend en vijand de poorten van de hel genoemd. En laat ik even foto's zien hoe het er vroeger uitzag. Dat kon men goed. Ja. Dus je ziet hier helemaal links is er een tempel. En daarachter is die kloof. Dus voor die kloof was er een tempel. En dan was er nog een wat andere heiligdommen. En dat heet vandaag, dat is bij de Banja's heet dat vandaag. Daar waar de Jordaan ontspringt. Dat is helemaal in het noorden. Aan de voet van de Hermon. En dat is de sanctuary van Pan. Nou, ik geloof dat Jezus daar stond. Hij was daar in Caesarea Philippi. En hij ging deze tempel ging hij niet reinigen. Hij ging daar niet binnen en zegt, dit is mijn vaders huis. En waarom deed hij hier niks en in de tempel van Jeruzalem wel? Weet je wat hij deed? Juist op deze plaats hier vroeg hij aan zijn discipelen, wie ben ik volgens jullie? En sommigen zeggen, ja, misschien sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, andere Elia of Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg Jezus, moet je even voorstellen hier, toen vroeg je, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En Peter zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde dan dat Petrus gezegend was en dat hij dat niet ervaren had door vlees en bloed, maar door de hemelse Vader. En Jezus zegt, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Halleluja. Op dit belijdenis van Petrus, dat Jezus Christus de Messias is, de zoon van de levende God, daarop is de kerk gebouwd. En vervolgens zegt Jezus, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik geloof dus dat Jezus dat hier zei, voor de tempel van Pan, bij de God die ook de poort van de hel genoemd wordt. En daar wordt de naam van Jezus geproclameerd. Dus mijn vraag vanochtend was en is, wat is onze verantwoordelijkheid en wat moeten we niet doen? Wanneer moeten wij een tempel reinigen, binnengaan en een tempel reinigen? Wanneer moeten we de naam van Jezus proclameren? Wanneer moeten we zeggen, en de poorten van de hel zullen niet overweldigen? De tempel in Jeruzalem, die moest gereinigd worden, omdat het het vadershuis was. En Jezus deed dat zelfs twee keer. Waarom? Ja, het was het huis van God. Het was het huis van de Vader van Jezus Christus. Dus hij wou dat die tempel heilig en rein was. Het zou zijn dat wat het was. Het was apart gezet voor de aanbidding. Paulus zegt ook dat elke christen een tempel van de Heilige Geest is. Dat zegt hij in 1 Korintiërs 6. En in 1 Korintiërs 3 zegt hij ook dat de lokale gemeente een tempel van God is. Dus wij zijn ook een tempel als gemeente zijn we een tempel. En ieder van jullie, als jij een christen bent, dan woont de Heilige Geest in jou. En jij bent een tempel van de Heilige Geest. Dus lieve broer, zus, jij bent een tempel van de Heilige Geest. En deze gemeente, dat is onze verantwoordelijkheid. En dan bedoel ik niet het gebouw, maar wij als mensen. Dus mijn hele punt vanochtend is, de gemeente is onze verantwoordelijkheid. We moeten zorgen dat de gemeente gezond is. Dat de gemeente groeit en bloeit. We spreken hier elkaar aan op gedrag. Hier wordt het woord verkondigd. Hè, en het woord reinigt ons door het waterbad van het woord. Hier groeien wij en bloeien wij. En hebben invloed op de wereld. Nou, stel je voor, je sluit je aan bij een golfclub. Hè, de golf. Je wordt lid daar. En dan De week daarop kom je aan met jouw voetbalschoenen, je kiksen en een voetbal. En dan wil je op de golfplaats wil je een potje gaan voetballen. Kan niet, dat mag niet, toch? Dat wordt niet toegelaten. Omgekeerd ook, als wij op het voetbalveld staan, zie je het voor je, en dan willen we gaan golven, dat kan ook niet. Dus wij zijn in een gemeente en er zijn bepaalde dingen, zegt de Bijbel, hoe wij ons moeten gedragen, hoe een gemeente uitziet, wat de principes zijn van het Koninkrijk van God. Wij moeten dingen doen die horen bij de gemeente. Maar als een golfclub, die houdt zich bezig met de regels van golven. En de voetbalclub houdt zich bezig met de regels van de voetbalclub. En wij hebben dat te doen wat God zegt. En wij gaan niet over de voetbalclub. Hier gebeuren bepaalde dingen. En dat lezen we in de Bijbel, het Nieuwe Testament. Hoe de eerste christenen samenkomen, wat ze deden. Waarom doen we lofprijs? Nou, dat staat erin. Waarom klappen we? Nou, het staat in de Bijbel. Als je samenkomt, dan sta je in het huis van de Heer. Klap, doe je handen omhoog. Dat verzinnen wij niet zomaar. Dat hebben we uit de Bijbel gehaald. En het is ook nog heel erg leuk. En we luisteren graag naar het woord van God. Dat zijn allemaal dingen die we gelezen hebben in de Bijbel. En we willen zo veel als mogelijk lijken op die nieuwtestamentische gemeente. Dus als je deel gaat uitmaken van de gemeente, dan je doet dat vrijwillig. Je zegt, ik wil deel uitmaken van de gemeente. Je had ook net zo goed deel kunnen uitmaken van een dierenclub of van een dierentuin, ik weet het niet, van de lokale moskee. Maar je zegt dat ik wil hierbij horen. En dan ga je aanpassen. Je doet de dingen die hierbij horen bij het Koninkrijk van God. En dan groeien. En dan ga je steeds meer lijken op Jezus. Je gedraagt je als een koningskind steeds meer. En dat kan niet in één keer, dat moet je ook geleerd hebben. We groeien in de kennis van Jezus Christus. We groeien in de relatie met Jezus Christus. Want het Koninkrijk van God heeft hele andere dimensies. En dat moet je leren, stap voor stap. Bij onze bekering waren we overgeplaatst van het Rijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van het Licht. Je bent een kind van het Licht. En nu maken we deel van de gemeente van Jezus Christus. En nu groeien wij. En dat mag stap voor stap gaan. Je hoeft niet meteen de verwachting. Je mag als een kind groeien. Dus Jezus heeft genade met je. Als je valt, sta weer op, ga door. Maar groei. Onze verantwoordelijkheid is deze tempel. Dit is ons lichaam en deze gemeente. De tempel van Pan is niet onze verantwoordelijkheid. Dit is onze verantwoordelijkheid. Dit is mijn verantwoordelijkheid. En de gemeente is onze verantwoordelijkheid. Nou, wat zou de tempel van Pan in deze tijd kunnen zijn? Dat zijn andere religies, andere ideologieën, sekten, stromingen. En je mag er van alles vinden, maar je bent niet geroepen om ze te reinigen. Je bent niet geroepen om ze te reinigen. Maar moeten we dan zomaar toekijken en alles toelaten? Nee. Je bent geroepen om het evangelie te verkondigen. En je mag daar, voor de tempel van Pan, wat dat ook in Zaandam mag zijn, mag je de naam van Jezus proclameren. Je mag zeggen, en de poorten van de hel zal de gemeente niet kunnen overwinnen. Dat mag je doen. Maar je moet dat niet proberen te veranderen. Je moet het evangelie verkondigen. En daar denk ik dat veel christenen een beetje de mist in gaan. We mogen zeggen, Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. Dat wat Petrus gezegd heeft daar. We kunnen ook met absolute autoriteit om de geestelijke wereld, geestelijke machten, een halt toe te roepen. Dat kunnen we doen. Maar onze verantwoordelijkheid, dat is onze tempel, ons lichaam en het is onze gemeente. En buiten de gemeente verkondigen wij het evangelie. Binnen de gemeente moeten we zorgen dat we de zaak in orde hebben. Dat we groeien en vrucht dragen. Ik moest, Ala vroeg mij vanochtend van, je gaat toch niet weer over vrucht dragen preken? Je hebt, jongen, alweer over vrucht dragen. En dan, zoveel preken over vrucht dragen. En ik zei, ja, nog een hele half jaar. Nee. Het heeft er toch allemaal mee te maken. Hè? Dus ook als wij onze gemeente gezond is, dat is onze verantwoordelijkheid. Als onze gemeente sterk is, als het woord wordt verkondigd, als we de Heer Jezus op de eerste plaats hebben in onze lofprijs en alles. Dan groeien we en brengen we vrucht. Dus eventjes met hele andere woorden, we moeten niet proberen om een homo een hetero te maken. dat is niet onze roeping. Dat is niet jouw roeping. Je moet proberen om een homo een christen te maken. Je moet hem vertellen over Jezus. Je mag ze naar de gemeente toe te halen. Dat is zo belangrijk dat die klik komt. Je kan je erger over een achternichtje van mij. Zij is moslim geworden. En dat raakte mij zo erg. Ik vond dat zo verschrikkelijk. Totdat ik opeens dacht, ja, maar daarvoor was ze ook niet gered. Ze had toen ook al Jezus nodig. En nu opeens is ze moslim geworden. En nu raakt dat mij. En nu erger ik mij daaraan. Dat is heel stom eigenlijk. Dat is heel gek. Dus ze had toen ook al Jezus nodig. Weet je, Dus wat mensen ook doen, ze hebben Jezus nodig. We moeten Jezus verkondigen. Daar gaat het om. Dus hier in de gemeente spreken we mensen op gedrag aan. Absoluut, we moeten bloeien, we moeten groeien. En ik vind het belangrijk dat als jij verantwoordelijkheid hebt over mensen, die mag je aanspreken. Als je mensen kent en relatie met hen hebt, spreek ze aan. Anders laat het aan de gemeenteleiding over om mensen aan te spreken over gedrag. We willen dat in liefde doen, dat mensen groeien. En mensen moeten weten dat ook niet altijd als ze iets doen wat niet goed is. En we willen ook altijd mensen helpen om dingen beter te kunnen doen. Dus zo mogen we dat mensen in alle liefde zorgen dat deze tempel rein en heilig is. Dat ze groeit en bloeit. Ik vind het zo mooi. Bill Hybels zei, the church is the hope of the world. De kerk is de enige hoop voor deze wereld. Dus wilde jij invloed uitoefenen in Zaandam? Wil jij dat de Zaandam verandert? Zorg dat de tempel, deze tempel rein is. En zorg dat de gemeente gezond is. Dat is het belangrijk. En dan gaan dingen veranderen. Gaan het licht laten schijnen. En ben je aantrekkelijk voor de mensen van buitenaf. Dus laat je licht schijnen. Het is onze verantwoordelijkheid. Nogmaals, welke tempel is onze verantwoordelijkheid? Het huis van de Vader. Dit is het huis van de Vader. Amen. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. Laten we opstaan. Halleluja. Halleluja. We hebben wat woord om over na te denken. Als je vragen hebt, kom naar me toe. We kunnen graag er verder over spreken. Als je gebed nodig hebt, kom ook na de dienst even naar me toe. Halleluja. Halleluja. Vader God, ik bid u, Jezus, dat u ons helpt, Heer, om de woorden goed te begrijpen, Heer, de woorden uit uw woord. Ik bid u, Jezus, dat u ons helpt, Heer, om in deze seculiere wereld, Heer, om een licht te zijn. Heer, geen compromissen te maken, ook niet in ons denken, Vader. Heer, dat we ons denken elke keer weer vernieuwen, Heer, en dat we gelijkvormig worden aan uw woord. Heer, dat wij standvastig zullen zijn. Heer, en wij willen een licht zijn. We willen liefdevol zijn naar iedereen toe. Heer, naar anders denkenden, anders gelovigen. Heer, we willen liefdevol zijn. Heer, en ik bid u, Jezus, dat wij, Heer, dat ook meer en meer mogen doen. Heer, meer en meer ons licht mogen laten schijnen. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.